Goedemorgen allemaal. Kunnen jullie mij goed horen? Zit mijn microfoon goed zo? Ja? Top. Kijk. Goedemorgen allemaal. Wie van jullie is hier getrouwd? Kijk, behoorlijk wat. Wie van de mannen vindt van zichzelf een beetje... Oh, ik ben best wel romantisch. Alle vrouwen nu opzij kijken zo... Zoals misschien sommigen van jullie wel weten, ik ben nu net 2 jaar en een paar maanden getrouwd. En ik dacht altijd van mezelf, ik ben best wel romantisch. Weet je, ik altijd de deur open houden, af en toe dan, ik had netjes, als ik boodschappen ga doen, heb ik netjes budget gemaakt. En denk ik, oh, ik heb nog wat over, een mooi bosje bloemen meenemen voor mijn vrouw, weet je. Ik dacht, ik ben best wel romantisch. Nu ging ik ongeveer... een halfjaartje terug ging ik uit eten samen met mijn vrouw en onze voorganger en zijn vrouw. Nou, ik liep achteraan, ik wist hem niet wat er overkwam. Hij hield de deur open voor zijn vrouw, pakte haar jas aan. Ging, zelfs als ze ging zitten, dan pakte hij haar stoel en dan schoof hij haar zo aan. En als ze naar de wc moest, dan stond hij van de andere kant van de tafel op en dan schoof hij haar stoel zo voor en naar achter. En het was gewoon bijna beschamend. Ik dacht, oh. En mijn vrouw nog net niet zo... Nou. Dus sindsdien dacht ik, ik moet nog even mijn to step up my game, snap je? Ik moet even mijn best weer gaan doen. En in de voorbereiding van deze preek moest ik daaraan denken. Want ik dacht, dat is eigenlijk hoe we als kerk bedoeld zijn. Dat we elkaar zo lief hebben onderling, dat de wereld kijkt naar ons en denkt, zo... Er moet wel een God bestaan. Want het kan niet zo zijn dat mensen uit eigen kracht elkaar zo lief hebben en zoveel van elkaar houden. Ik hoorde laatst iemand zeggen, love looks like something. Liefde, dat moet je kunnen zien aan elkaar. En daar gaan we het vanochtend over hebben. Lief hebben zoals Jezus ons lief had. Dus als je je Bijbel mee hebt, mag je vast naar Johannes 13 gaan. En zoals Emilio al mooi zei, mijn naam is Elisa Lingeman. Voor de mensen die me nog niet kennen, ik kom uit het mooie Deventer, waar ik sinds kort aangesteld ben als jeugd- en kind- en jeugdwerker. Waarin ik verantwoordelijk ben voor het, eigenlijk al het werk voor de mensen onder de 30. En het is echt een zegen. Ik kan veel verhalen vertellen, maar we merken de laatste tijd dat best wel wat mensen uit de New Age wereld tot geloof komen. En dan zo naar de kerk binnenwandelen bij ons. En afgelopen 6 oktober hadden we een doopdienst. En er waren 5 doopelingen, 4 daarvan kwamen uit de wereld tot geloof. En ik maak geen grapjes. Ik ging op het podium staan, getuigenis geven. Ik wil me bekeren van zweethutten, cacao ceremonies. Er kwam een heel lijstje waarvan wij zaten. Ik wist niet eens dat dit bestond, zeg maar. En dan kwam de volgende op het podium. Ja, alles wat zij zei plus. En dan kwam er weer een hele lijst. En als conclusie, ik wil me erover van bekeren. Want ik ben tot de conclusie gekomen dat Jezus de enige is die vervulling geeft van alles wat ik zocht. Echt zo bijzonder. En met het jeugdwerk gingen we de laatste keer de straat op evangeliseren. En voor eigenlijk alle jongeren was dat de eerste keer. En voor mij was, ik heb het wel vaker gedaan. En ik had best wel een intensieve dag gehad. Dus ik dacht, ik heb er eigenlijk niet zoveel zin in. Het zou ook nog een beetje gaan regenen. Moet het wel doen. En mijn andere jeugdleider die zegt, nee, we gaan het gewoon doen. Dus, en we gaan de straat op, stapavond in Deventer. Allemaal mensen op terrasjes en we beginnen gewoon met worshipen. En er stapt iemand op ons af en die zegt, wat zijn jullie aan het doen? We beginnen te vertellen en hij zegt, ik heb wel eens gehoord van Jezus aannemen als verlossen. Wat betekent dat? En ik leg hem dat uit en dan zegt hij, ja, dat heb ik gisteren op mijn kamer gedaan. Wat is nu de volgende stap? Wow! En dat nog niet eens, want ik liep rond en ik zag jongeren die voor de eerste keer aan het evangeliseren waren. Kamer naar me toe, ja, we hebben een nummer van iemand die we tot Jezus hebben geleid. Wat moeten we daarmee? Wat hebben jullie gedaan? Ja, het was al heel erg zoekend. En we hebben hem uitgelegd wat het evangelie is. En hij zei, oké, wat moet ik doen om Jezus aan te nemen? En toen hebben we hem het zondagsgebed laten bidden en nu wil hij naar de kerk komen. Echt versteld van wat God aan het doen is. Dus daarmee wil ik jullie graag bemoedigen. En we gaan lekker het woord induiken. We gaan het hebben over liefhebben zoals Jezus lief had. En ik hoop dat jullie begrijpen, de volgorde van woorden maakt uit. Want God is liefde. Amen? Maar als we naar de cultuur kijken, wordt het vaak omgedraaid. Liefde is God. Maar dat is niet het geval. God is liefde. En die liefde die kwam naar de aarde en die werd een persoon in de persoon Jezus. En dat betekent dat we de liefde die Jezus is, die kunnen we ontmoeten. We kunnen hem leren kennen. En ik geloof dat hij ook hier is vanochtend. Dus het kan zijn dat het woord misschien gaat schuren bij u. Dat het even wat dat het tot de conclusie komt van hey, er zijn nog dingen in mijn leven die nog niet stroken met hoe Jezus het bedoeld heeft. Dan wil ik u eigenlijk uitdagen, laat het maar lekker gebeuren. Want ik geloof dat Jezus hier is. En als we hem ontmoeten, dan we steeds meer op hem gaan lijken. En daar gaan we voor vanochtend, toch? Johannes 13, vers 31. Ga ik met jullie lezen. Vanaf vers 31 tot 35. Toen hij gaat over Judas. Toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus: nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. En God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. En hij zal hem meteen verheerlijken. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken. En zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het ook tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Interessant, we komen Jezus tegen vlak nadat hij de voeten heeft gewassen. Het is eigenlijk de laatste avond voordat Jezus opgepakt gaat worden. En dit is de laatste avondmaal, die beroemde maaltijd, waar dat schilderij ook van is, het laatste avondmaal. En Jezus die pakt een emmer water, gaat op zijn knieën en begint de voeten te wassen van zijn leerlingen. En zoals ik straks nog even kort zal aanhalen, komt hij bij Petrus. En Petrus vindt dat wat ingewikkeld en die zegt: nou, mijn voeten gaat u niet wassen. En dit is dezelfde avond, de avond voordat Jezus opgepakt gaat worden. En nadat hij de voeten heeft gewassen, zegt Jezus: er is iemand onder u die mij gaat verraden. Nou ja, ik kan begrijpen, er komt wat reuring onder de discipelen die denken: ja, wie zou het zijn, wie zou het zijn? En Judas die staat op, loopt weg om Jezus te gaan verraden. En dat is voor Jezus eigenlijk een teken dat hij weet: mijn tijd is gekomen. En we krijgen dus eigenlijk een heel intiem kijkje door de ogen van Johannes in de laatste woorden van Jezus. De laatste adviezen die hij geeft aan zijn discipelen. De dingen waarvan hij zegt, waarvan hij weet van: oh, dit is belangrijk voor de discipelen om te weten, omdat ik straks wegga. Dus dat zegt hij ook: ik ben niet lang meer bij jullie. Maar ik geef jullie een nieuw gebod. Dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Nieuw gebod? Hoezo nieuw gebod? Als je naar het Griekse woordje gaat, wat daar staat in het Grieks, heb je eigenlijk twee woorden voor nieuw. Het ene woord nieuw is wat we ook gebruiken voor een nieuwe schepping, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dat is iets nieuw wat er nog nooit zo is geweest. Dus dat is iets wat er nog niet is geweest, wordt nieuw. En het andere woordje voor nieuw is vernieuwd. En dat is het woordje wat Jezus hier gebruikt. Ik geef jullie een vernieuwd gebod. Het oude gebod waar Jezus naar verwijst, dat is, staat in Leviticus. Heb elkaar lief zoals u zelf. Heb de ander lief zoals u uzelf lief heeft. Hé, maar wat is nou duidelijk het verschil? Het verschil daarin is dat Jezus in het verouderde gebod zegt: Jezus, hey, de maatstaf waarin je de ander lief moet hebben, dat is hoe erg je van jezelf houdt. Ja, maar er is één klein probleempje in, want als je niet van jezelf houdt, dan betekent dat dus ook dat je niet van de ander kan houden. En Jezus die zegt: oké, dat klopt, want hij had het ook in Matthäus aan, het komt op meerdere plekken in de Bijbel terug. Dat is hoe jullie van de naaste, van heel de wereld moeten houden. Maar voor jullie als discipelen onderling leg ik de lat nog wat hoger. Je moet niet van elkaar houden zoals je van jezelf houdt, maar je moet van elkaar houden zoals ik van jullie heb gehouden. Nou, dat is nog wel even een lat. Want hoe heeft Jezus van ons gehouden? Wat is die liefde die Jezus van ons heeft? Dat is empathisch zijn, compassie tonen, medeleven tonen voor de mensen waar het niet goed mee gaat. Voor de zieken, voor de armen, daar hield Jezus zo van. Dat is liefde tonen voor de tollenaars, voor het uitschot van de samenleving. In mijn Bijbel staat dan, ik heb de Amplified Version, en daar staat een korte uitleg van wat betekent nou die liefde. En er staat altijd onbaatzuchtig het beste te zoeken voor anderen. Dat is nogal even een lap, toch? Want dat is wat Jezus deed. En dat is interessant, want het beste zoeken voor anderen, dat is niet altijd wat de ander denkt voor zichzelf wat het beste is, toch? Want als je het hebt bijvoorbeeld over dat je ziet dat iemand in zonde wandelt, dan kun je zeggen, hé, maar dan is het liefde om er niks van te zeggen, want je wil hem niet confronteren, je wil geen ruzie maken. Maar als we deze definitie pakken van liefde, altijd onbaatzuchtig het beste zoeken voor de ander, dan betekent dat je hem juist op dingen gaat aanspreken, ook al is het comfortabel om het niet te doen. Dat betekent dat je juist naar de mensen toe gaat die misschien aan de rand van de kerk zitten. Dat betekent dat je juist liefde laat zien. En als laatste, lief hebben zoals Jezus lief had, dan hebben we het over een Jezus die voor ons aan het kruis ging. Die zijn leven gaf voor de mensen, voor zijn discipelen. Jezus roept ons dus op als kerk om als discipelen onderling elkaar lief te hebben zoals hij ons lief had. Maar hoe doen we dat dan? Want dat is nog best ingewikkeld. En de eerste punt wat interessant is als je het gaat hebben over de liefde van Jezus uitdelen, dan kun je nooit iets uitdelen wat je niet zelf hebt ontvangen. Toch? Dat is best logisch. Dus willen we Jezus liefde gaan uitdelen, betekent dat eerst dat we dat volledig zelf moeten gaan accepteren. En misschien zit hier wel, ja, dat heb ik al lang gedaan, voor mij was het 2012, was er bij een conferentie, ging ik naar voren, nam ik Jezus liefde aan, zei genade, Heer, wilt u de redder van mijn leven worden? Heer, ik wil uw liefde aannemen. Maar in de praktijk lijkt dat toch nog wel wat ingewikkelder dan gedacht. Want hoewel ik op dat moment, 2012, zijn liefde aannam, zijn genade aannam, hem aannam als de redder voor mijn leven, merk je toch in de jaren daarna dat een heilig leven toch best wel ingewikkeld is. Soms val je weer terug in zonde. En het gevaar is dan dat je het in je eigen kracht weer gaat proberen op te lossen. Heer, u heeft mij wel gered, maar deze verslaving of deze leugen, ik ga nu in mijn eigen kracht mijn best doen om daar niet meer in te vallen. Maar als je Jezus' liefde echt wil accepteren en aannemen, betekent dat tot de conclusie komen dat je dat helemaal niet in je eigen kracht kan. Maar dan begint het terug naar het kruis. Elke keer weer. Elke keer als je valt in zonde. Elke keer als er, weet ik veel, dingen verkeerd gaan. Elke keer als het huwelijk op springen staat of als er problemen zijn op je werk. Elke keer weer teruggaan naar het kruis. Erkennen, ik kan helemaal niet in mijn eigen kracht dit doen. Leven vanuit de liefde van God. Leven vanuit de liefde van Jezus. Betekent, we beginnen bij het kruis. Heer, ik kan het helemaal niet zonder u. Interessant. Eerder in het hoofdstuk gaat Jezus op zijn knieën. Doet hij een doek om zijn schouder. Begint hij de voeten te wassen van zijn discipelen. En dan zien we eigenlijk hetzelfde principe weer terug. Want Jezus komt bij Petrus en dan zegt hij. Zegt Petrus. Gaat u mijn voeten wassen? Nee, dat gaan we helemaal niet doen. U bent daar veel te waardig voor. U bent veel te groot daarvoor. En dan zegt Jezus, ja, maar wil jij in het koninkrijk komen? Wil jij lief hebben zoals ik? Dan moet je in eerste instantie accepteren dat ik je voeten ga wassen. Dan moet je dat ook kunnen aannemen. Willen we gaan lief hebben zoals Jezus ons lief had, betekent dat volledig zijn genade omarmen. Het betekent niet, oké, we beginnen bij het kruis. We zijn weer gevallen in zonde. We gaan weer terug naar het kruis toe. En dan maar het hele heiliging achterwege laten. Nee, dat betekent dat we niet meer in eigen kracht het hoeven te doen. Maar naar Jezus gaan. Heer, ik verlang er zo naar. Heer, ik verlang er zo naar dat deze verslaving waar ik al zo lang mee zit, dat het uit mijn leven gebanjerd wordt. Weet je? Heer, wilt u mij daarmee helpen? Maar niet uit eigen kracht. Dus liefhebben zoals Jezus lief had begint bij het accepteren, aanvaarden van de liefde van Jezus. Het tweede is, je laat het beïnvloeden door de liefde van Jezus. Want nog steeds, dan kunnen we dat nog steeds niet uit onze eigen kracht. Wie lukt dat uit zijn eigen kracht om liefde te hebben zoals Jezus? Kijk, niemand, top. Dat lukt niet. Maar ik heb ooit een keer gehoord, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dus dat houdt in, hoe meer je in de aanwezigheid van God bent, hoe meer je in de aanwezigheid bent van Jezus, hoe meer je zijn liefde aanvaardt en omarmt, hoe meer je daarmee besmet en beïnvloed gaat worden. En hoe meer je daarmee de kracht krijgt om het ook te gaan doen. Een vriend van mij, hij is voor mij altijd het voorbeeld van iemand die altijd stille tijd heeft. Ik heb met hem samen gewoond in het studentenhuis en... Nou, dat was echt grappig. We gingen dan elke ochtend gingen we om 7:30 uit bed. En dan gingen we eerst met onze huisgenoten gingen we een uur lang stille tijd houden. Gingen we in tongen bidden. En ik ging dan kroop naar mijn computer toe. Ging ik college volgen. En hij ging nog door. En dan, als hij zijn college afgelopen was, ging hij naar zijn kamer toe. En als ik dan iets van hem nodig had, klopte ik op de deur. En dan hoorde de worshipmuziek uit zijn kamer banjeren. En nou ja, hij is voor mij echt zo'n voorbeeld van iemand die continu op zoek is naar de aanwezigheid van God. En dat is interessant, want laatst waren we met z'n tweeën een spelletje aan het spelen op de computer, zo'n online spel. En we hadden een soort clan opgericht, een alliantie, en dat hadden we God's Army genoemd. Ik weet niet of het helemaal handig was, maar dan krijg je dus van die mensen die dan allemaal berichten naar je gaan sturen. Jouw God bestaat niet, bladibladibla. En ik merkte dat het iets met mij deed. Dus ik begon allemaal bijbelteksten naar die gast die dat naar ons aan het sturen was te sturen. Met een dwaas in zijn hart zegt, God bestaat niet, weet je, dat soort dingen. Was niet helemaal handig. Dus die vriend die belt me op en die zegt, Elisa, moet je eens luisteren. Wat voor beeld laat je nu van God zien aan hem? En dacht ik, oh ja, dat is ook zo. Als ik naar mijn eigen leven kijk, kan ik helemaal niet lief hebben zoals Jezus lief had. En dan moest hij me ermee confronteren. Dat hij zegt, weet je, lief hebben zoals Jezus lief had, is hem ook gewoon zegenen. Is hem bemoedigen. Ook al kun je dat niet zelf. Als je veel in de aanwezigheid van God bent, veel van Gods liefde ervaart en ontdekt, meemaakt in je dagelijks leven, dan word je er vanzelf door beïnvloed. En de derde en de laatste stap is dan uitdelen. Het gewoon maar gaan doen. Dus we hebben liefhebben zoals Jezus lief had. Allereerst kun je alleen maar liefhebben als je die liefde volledig accepteert. Tweede betekent dat veel in de aanwezigheid zijn om je te laten beïnvloeden door Gods liefde. Geconfronteerd te raken met de plekken waar dat dus niet zo is. En de derde stap is het ga maar gewoon doen. En misschien zegt u dan van ja, maar Elisa, dat is toch, Jezus zegt dit over zijn discipelen onderling. Wat betekent dat dan voor de buitenwereld? En zoals ik al zei, dat is eigenlijk, zoals Jezus het zegt, waar de mensen ons aan zouden moeten herkennen. Dat we elkaar zo lief hebben, dat als je vanuit de buitenwereld misschien hier binnenkomt en zegt, zo, wat hier allemaal gebeurt, God moet wel bestaan. En ik weet niet of u wel eens een gemiddelde reactiepagina op Facebook heeft gezien van C Vandaag. Ik weet niet of dat is wat we altijd uitstralen. Of op Revive of op elke christelijke social media pagina. We zijn zo geneigd om elkaar af te maken. Als iemand niet de juiste theologie heeft, dan laat hem de grond instampen. En begrijp me niet verkeerd, het is goed om te streven naar waarheid en goed om te streven naar de juiste theologie. Maar als dit is wat Jezus zegt, dit zijn zijn laatste woorden vlak in de laatste paar uur voordat hij gaat sterven. Als hij zegt, aan de onderlinge liefde zullen ze herkennen dat jullie mijn leerlingen zijn. Laten we lief hebben zoals Jezus ons geleerd heeft om lief te hebben. Dat betekent misschien als u hier zit en dit zo hoort, dat er misschien onderling wel in de kerk ruzies zijn of discussies waar het zo gemakkelijk is geweest om de liefde aan de kant te schuiven en gewoon hard tegen elkaar in te gaan. Dan wil ik u oproepen, wacht niet te lang om het goed te maken. Je hoeft het niet eens met elkaar te zijn om elkaar lief te hebben. Je hoeft het niet, weet ik veel, je hoeft niet met elkaar goed op te kunnen schieten om elkaar wel lief te kunnen hebben. Maar laten we als kerk gewoon de keuze maken, ongeacht onze verschillen, laten we in ieder geval elkaar lief hebben. En ik moet dan denken gewoon aan hoe een huwelijk is. Weet je, mijn vrouw en ik kunnen goed ruzie maken met elkaar. We kunnen het vaak ook goed oneens zijn met elkaar. Maar de liefde is dan een keuze. En niet gebaseerd op dat je het eens bent met elkaar. Sterker nog, het is juist als je het oneens bent met elkaar dat het aankomt op die liefde. Dat het aankomt op, ondanks dat we... Kijk, als je het met elkaar eens bent en goed met elkaar kan opschieten, dan is het makkelijk om elkaar lief te hebben, toch? Maar wat gebeurt er als je het oneens bent met elkaar? Als je elkaar niet mag. Als je misschien wel heel geïrriteerd bent geraakt. Of misschien wel pijn bent gedaan. Ik wil dat allemaal niet wegpraten, maar wat gebeurt er dan? Laten we lief hebben zoals Jezus ons lief had. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Ik weet niet hoe het met u zit, maar als ik deze drie punten zo voorlees, accepteren, beïnvloed raken en het gewoon gaan doen, dan ligt die lat nog steeds heel hoog, toch? Daarom wil ik zeggen, het begint allemaal bij Jezus. Waar ik al mee begon, Jezus is hier. Hij is hier. Hij wil ons ontmoeten. Als u hier zit en bent tot de conclusie gekomen, ik ben hier nog totaal niet, het zijn zulke punten waar het hier met mij schuurt, dan begint het met een ontmoeting met Jezus. Als u zegt wat je zegt over het accepteren van de liefde, er zijn inderdaad dingen, plekken van mijn leven waar ik het nog zo hard zelf aan het proberen ben, dan begint het ontmoeting met Jezus. Misschien, zoals u zegt, ik kan dit inderdaad helemaal niet zelf, ontmoeting met Jezus. Misschien zijn er, zoals ik al zei, in het gewoon doen, relaties verstoord hier. Misschien hier wel binnen de gemeente, misschien buiten de gemeente. Dan begint het met een ontmoeting met Jezus. Want zelf kunnen wij hier helemaal niks van. Eigen kracht gaat het zo niet lukken. Maar een ervaring met God overstijgt alles. Zullen we gaan staan? Ik wil heel graag zo met elkaar even de stilte opzoeken en de Heilige Geest uitnodigen om ons hart met hem te gaan doorzoeken. En aan hem te vragen, het is misschien een hele spannende vraag, hè? Maar aan hem te vragen, Heer, waar kan ik nog groeien in uw liefde? Efeze 5 vers 2 zegt, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde. Zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Wandel in de liefde kun je ook vertalen met groei continu in de liefde. Het is ook niet een eenmalig proces, een eenmalige keuze. Maar het is een continu blijven groeien, groeien, groeien. Dus ik wil graag met elkaar even de stilte zo opzoeken en dan de Heilige Geest eruit te nodigen en de ruimte geven. Heer, wat zijn plekken in mijn hart waar ik nog niet vanuit liefde leef? Heer, zijn er zondes of bepaalde dingen waar ik het nog in mijn eigen kracht aan het proberen ben? Heer, zijn er andere dingen waar ik nog niet genoeg beïnvloed ben door uw liefde? En Heer, zijn er in het doen, in het onderlinge contact met elkaar, dingen verstoord geraakt omdat de liefde uit het oog is verloren. Laten we met elkaar zo de Heilige Geest de ruimte te geven om tot ons hart te spreken. En dan kan het maar zo zijn dat hij iets gaat openbaren. En dan wil ik je uitdagen, leg het niet naast je neer. Maar doe er wat mee. Laten we God uitnodigen. Heer, dank u wel. Heer, dank u wel dat u 2000 jaar geleden naar de aarde kwam. Heer, dank u wel dat u, als, dat u de liefde een persoon heeft gemaakt. En dat uw liefde een persoon in de persoon Jezus is geworden. Heer, dank u wel dat u ons oproept om u na te volgen. Door te blijven groeien, continu te blijven groeien in het liefhebben van elkaar. Heer, en als u zegt dat we elkaar moeten liefhebben zoals u ons heeft liefgehad. Dan moeten we tot de erkenning en conclusie komen dat dat uit onze eigen kracht onmogelijk is. Maar met u is alles mogelijk, Heer. Heer, en ik wil u op dit moment uitnodigen. Heilige Geest, wees welkom. Wilt u ons hart doorzoeken? Heer, wilt u ons laten zien op welke plek we nog niet in die liefde wandelen? Of op welke plek we de liefde van u uit het oog zijn verloren? In het contact met elkaar of in ons eigen leven? Heer, wilt u op dit moment spreken? Ja, Vader, dank u wel dat u gesproken heeft. Heer, en we willen op dit moment alles wat in ons hart naar boven is gekomen, willen we voor uw kruis neerleggen. Heer, we willen beleiden dat we niet hebben kunnen liefhebben zoals u dat heeft gedaan. Heer, we willen de vergeving voor vragen en we willen u uitnodigen. Wilt u ons helpen om meer op u te gaan lijken? Heilige Geest, kom zo. In Jezus' naam.